Goedemorgen gemeente, fijn dat u via internet met ons verbonden bent. Hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt onze eigen predikant dominee Maaien voor te gaan. Vanmiddag hopen we proponent J.J. de Haan uit Woerden te ontmoeten. De collecte. De eerste collecte van vandaag is voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek. De tweede collecte is voor het kerkbeheer. Tijdens de dienst zal er een QR-code getoond worden die u met uw telefoon kunt scannen om een bedrag over te maken. Ook vindt u betaallink op de website van de Oude Kerk. Namens de Kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe. We beginnen deze dienst met het lied 223 en daarvan het eerste, tweede, vierde en vijfde uit Weerklank. Nu gaan de bloemen nog dood. Dus lied 223 uit Weerklank.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. We gaan beginnen, gemeente, om te beginnen met twee overlijdensberichten. Gisteren is in de leeftijd van 83 jaar overleden ons gemeentelid Hendrik Bongers. De laatste weken lag hij in het ziekenhuis, in een verpleegtehuis. Hij zal morgen juist naar Puttershoek gaan, naar de instelling Huis ter Hoeke. Maar opnieuw werd hij getroffen door een ontsteking en gisteren was zijn sterfdag. We zullen hem in een moment van stilte gedenken. Afgelopen week is op de jonge leeftijd van 19 jaar overleden ons gemeentelid Sjenne Slootweg. Veel te vroeg en met intens verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van ons innig geliefde kind, zus en kleinkind. Aanstaande donderdag om 10:00 morgens zal hier in de Oude Kerk een rouwdienst plaatsvinden, waarna Sjenne zal worden begraven. Ik ben veilig in Jezus' armen, veilig ben ik bij Hem. Dat waren de woorden waar Sjenne in het geloof haar houvast, echt haar houvast, heeft gevonden. We zullen ook haar in stilte gedenken. We gaan nu zingen van Psalm 142, de versen 1, 2, 4 en 5. 142, 1, 2, 4 en 5. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht, heeft de Heer Jezus gezegd. Daarom gaan we luisteren naar Gods goede geboden en daarna zingen we van Psalm 143, het tiende vers. Psalm 143, vers 10. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen om die te dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel, leeg, zinloos, spottend gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte het samen en hij zei, het eerste van alle geboden is, luister Israël, Yahweh, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult die Heere, uw God, liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede daaraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. We zullen nu met elkaar bidden. Heere, getrouwe en genadige God, goede en lieve Vader in de hemel, in stille eerbied komen wij tot u. Met een blijmoedig en een dankbaar hart mogen wij van u zingen en van u spreken, want u bent een groot en een heerlijk God. Dat bent u voor al uw kinderen in leven en in sterven. Dat bent u op de aarde en in de hemel. Dat bent u van begin tot einde, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Grote en heerlijke God, laat uw majesteit voor ons schitteren. Laat uw heerlijkheid worden geroemd. En kom daarom door uw Heilige Geest, dat wij het van harte zullen zeggen en zullen belijden. Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed. Zeker ook als het leven zo rauw is. Heere, dat wij deze dienst begonnen zijn met twee overlijdensberichten. Dat wij in een tijd leven waar een bedreigend virus rondgaat. Waar de dood zo sterk is. Heere, waar er zoveel verdriet komt en is gekomen en zal komen. Hoe zouden wij het kunnen volhouden om te weten dat u een groot en een heerlijk God bent. Dat wij, Heere, van harte ons mogen toevertrouwen aan uw goedheid en uw genade. Schenk het ons en laat vanmorgen ook uw woord tot ons zo spreken, dat wij zullen zien op u en op uw lieve Zoon. En Heere, til ons er dan bovenuit, boven al datgene wat ons verdriet doet. Til ons er bovenuit, te midden van alles, Heere, wat zorg en spanningen geeft. En draag ons er doorheen, als wij geen been meer hebben om op te staan. Als wij, Heere, niet weten waar wij het zoeken moeten. Als wij wel willen vluchten, maar nergens heen kunnen. Dat wij het zullen weten en zullen zeggen. Maar Heere, u bent mijn deel. In het land der levenden, nu en eeuwig. Heilige Geest, u hebt veel werk aan ons te doen. We vragen het u. Doe het. Zegen ons hier in de kerk. U weet het, Heere, nog altijd weer. De vreemde omstandigheden waarin wij hier zijn. Dat bidden wij voor al degenen die thuis meeluisteren. Heere, bewaar ons met elkaar als uw gemeente. Dat we het mogen weten ook door alles heen in verbondenheid met u en met elkaar uw gemeente te mogen zijn. Dat u dat ook geven. Zegen en gedenk ons bij het luisteren en bij het spreken. Gedenk ons naar uw genade. Vader, doe weg al onze zonden. Ze kunnen niet voor u bestaan. En dankzij het bloed van uw lieve Zoon hoeven ze ook niet voor u te bestaan. Gedenk ons daarom naar de rijkdom van uw liefde in uw Zoon. En zegen ons. Wij vragen het u. In Christus' naam. Amen. Uit de Bijbel gaan we lezen om te beginnen uit Jesaja 65, vanaf vers 17. Jesaja 65, vanaf vers 17. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat ik schep, want zie, ik schep Jeruzalem en vreugde en zijn volk blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een 100-jarige, maar een zondaar al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en hun vrucht eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien, of kinderen baren voor iets verschrikkelijks. Want ze zijn het nageslacht van de gezegenden door de Heere en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, ik zal antwoorden. Terwijl zij nog spreken, ik zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een slang zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, zegt de Heere. En we lezen ook de laatste bladzijde van de Bijbel, het laatste hoofdstuk, Openbaring 22, en daarvan de eerste 5 versen. Openbaring 22, de eerste 5 versen, die ook de stof zijn voor de preek van vanmorgen. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straten aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de levensboom, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Kijk even naar de kinderen thuis. Ik heb voor jullie deze opdracht. Vast hebben jullie thuis wel één of meerdere kinderbijbels. Pak hem er even bij of vraag het even aan je moeder. En lees voor jezelf of vraag of dat je vader of je moeder is leest helemaal aan het begin van de Bijbel. Daar wat heet het paradijs of de tuin van Eden. Hoe dat verteld wordt in jouw kinderbijbel. En probeer er eens over na te denken. Kun je ongeveer voorstellen hoe mooi, hoe blij, hoe gelukkig dat daar toen was. Hè? Dus je kinderbijbel, helemaal aan het begin, wat daar verteld wordt over het paradijs, die mooie tuin in Eden. En hoe goed, hoe blij, hoe gelukkig de mensen daar waren en waarom ze zo blij en zo gelukkig waren. Ja, je hebt nu even de tijd, want er wordt een collecte gehouden. Hartelijk aanbevolen. Als het u lukt, kunt u via de QR-code kunt u ook bijdragen. En daarna zingen we van Psalm 68, de versen 2 en 5. Psalm 68, de versen 2 en 5. Geliefden in de Heere Christus. U zult kunnen begrijpen dat het wel heel wat door je heen gaat als dominee. Als je op je rooster had staan voor jezelf. Ik ga op deze zondagmorgen preken over die laatste bladzijde van de Bijbel. Waar alles zo bruist en sprankelt van vreugde, van blijdschap, van goedheid. En dat in een kerkdienst waarbij je moest beginnen met twee overlijdensberichten. In een tijd dat wij door dat bizarre virus in de greep van angst en zorg en spanning zijn gekomen, zou het niet veel beter zijn, niet veel meer passen ook bij je gevoel en hoe je de dingen zo beleeft, maar een heel somber gedeelte, een zwaarmoedige psalm te lezen en te zingen. Zou het niet beter zijn, niet passender, om onze nood, onze schuld uit te klagen? Het is immers ook zo zwaar. Zoals de heer Bongers de laatste jaren van zijn leven, lichamelijk zo moeilijk, zo zwaar, geestelijk aan de aftakeling en zo eenzaam geweest de laatste weken en nu dan toch gestorven. Aangrijpend hoe zwaar een psychisch lijden kan zijn, dat een van onze jonge gemeenteleden haar levenseinde vond. Dat is toch allemaal te erg voor woorden. En zouden we niet erg, als het ware, het gevoel hebben, ook misschien wel de behoefte hebben, om deze dingen met elkaar te delen? O zeker, het wordt niet weggenomen. Dat kan niet en dat mag niet. Verdriet mag je nooit wegnemen. Maar verdriet en het lijden is in de Bijbel gelukkig altijd hetgene wat wordt uitgezegd in het licht van de goedheid en de liefde, de genade, de uitzichten van het geloof. En daarom is het goed dat we ook vanmorgen toch gelukkig die Bijbel mogen openen bij dat laatste gedeelte, dat laatste hoofdstuk. Machtige visioenen. En aan de andere kant weer zo heel eenvoudig. Ik gaf de opdracht aan de kinderen al mee. Pak eens even je kinderbijbel en ga maar eens lezen aan het begin van de Bijbel de beschrijving van dat mooie paradijs. En als je meegelezen hebt met je kind, of je weet het misschien nog wel, dan zou je, als je dit laatste gedeelte van de Bijbel hebt gehoord en hebt gelezen, weer als het ware zin voor zin de dingen herkennen zoals het daar verteld wordt. Dat is ook heel eenvoudig wat de Bijbel ons wil zeggen. Als het ware aan het einde komt het allereerste begin weer terug. En dan nog zoveel heerlijker en zoveel rijker en zoveel groter. Dat is wat. Als je zou moeten denken dat al het lijden en al het verdriet en de dood en alle verschrikkelijkheden, waarvan je soms ook wel eens zegt, komt er nou ooit een keer een einde aan? Als we de Bijbel niet hadden, dan zou je dat tegen elkaar moeten zeggen en tegen jezelf. Komt er nou nooit eens een keer een einde aan? En misschien wel wat meemoedig. Ja, misschien dat het vroeger wel beter was, of misschien wel ooit een keer in het begin. Dat de Bijbel zegt, maar weet je, op de allerlaatste bladzijde, en God is God van begin tot het einde, weet je, de Alpha en de Omega. Aan het einde is hij daar weer en dan is daar zijn nieuwe wereld en zijn nieuwe schepping. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo begonnen wij de schriftlezing uit Jesaja 65. Ja, dus het is al, zeg maar, al heel oud, al eeuwen oud in de Bijbel. Het geloof en de hoop en het perspectief. Dat God de schepper een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. En zo lezen we dat in Openbaring 22. Stapsgewijs pikken we er maar uit de paar kenmerken waarin het beschreven wordt. Je zou misschien eerst nog even gedacht hebben, als u dat nog kunt herinneren. Het vorige hoofdstuk, dat was haast nog rijker en heerlijker, zou je denken. Dat begon ermee dat God alle tranen van de ogen afwist. En geen dood zal er meer zijn en geen rouw en geen gekrijt. En toen de beschrijving van dat nieuwe Jeruzalem, een kubus met de mooiste edelmetalen en de prachtigste gesteenten met straten van goud. Dat was alles zo blinkend, zo schoon en zo heerlijk. En aan dit, je zou bijna zeggen, heel eenvoudig. Maar daarom wel zo krachtig. Hier spreekt de kracht van de eenvoud, omdat hiermee alles gezegd is. Zie hem nog voor je? Die prachtige nieuwe stad, dat nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel was neergedaald. Die straten van goud, weet je nog, prachtig geplaveid. En kijk eens over de straten heen, tussen de straten door. Daar opeens stroomt een rivier met het mooiste, met het heerlijkste water. Als de kinderen in de kinderbijbel hadden gelezen, dan stond er misschien ook wel bij verteld dat het paradijs, die mooie tuin, daar stroomden twee machtige rivieren omheen. Je kunt ze nog altijd zien op de bosatlas, de Eufraat en de Tigris. Zo mooi. Maar ja, dat zijn rivieren die ook menig keer bevuild zijn en waar zelfs bloed in gestroomd heeft van wrede oorlogen. Van zo'n rivier, van dat water. Oh, dat is een en al mengeling van leed en van verdriet. Hier een stroom van water die ontspringt in de tempel die er niet was. Maar er staat nog wel de troon van God en van het Lam. En onder die troon ontspringt een rivier. Het is een oud visioen. U zou dat kunnen nalezen in Ezechiël 47, waar het al beschreven staat. Dat van onder de troon van God in het nieuwe Jeruzalem stroomt een rivier van heerlijk, verkwikkend water. Wat een zegen. Precies dat woord wat de Heer Jezus heeft gebruikt. Ik ben het levende water, het water des levens. Als je van mij drinkt, zul je nooit meer dorsten. Ik zei het al, het beeld is zo eenvoudig, maar je weet het, hè? Zonder water is er geen leven. En dan zuiver water, waar geen enkele bacterie in zit, weet u wel, zouden wij vandaag de dag zeggen. Zo zuiver, zo stralend schoon. Heerlijk om te drinken en het is het leven tot in alle eeuwigheid. En daar komt het vandaan, ziet u dat? Daar staat de troon van God en van het Lam. Tot twee keer wordt het gezegd in dit gedeelte. Daar staat de troon van God en van het Lam. Het wordt inderdaad gezegd. God woont in de hemel. Maar dan zal hij ook een troon hebben op de aarde. Daar zal hij zitten samen met zijn zoon, het Lam. En zegt later vers 4, en ze zullen hem zien, die God op de troon en op het Lam. Aan hen, aan wie ze alles te danken hebben, aan God en aan het Lam. Dat is wat de Bijbel zegt, ziet u, aan het einde God en het Lam blijven over. Zo eenvoudig als het is, is dat wat het geloof is. God en het Lam, God and God alone. Zo is het, tot in alle eeuwigheid. Daarom is die nieuwe aarde in dat nieuwe Jeruzalem ook zo heerlijk. De troon wordt niet eens beschreven hoe mooi de troon is, maar hoe God daarop zit en het Lam. Dus dat als eerste. De stroom van helder levenswater van onder de troon van God vandaan. En bij die stromen aan weerskanten overal staan bomen. Ja, het wordt ook niet beschreven alsof dat hele mooie bomen zijn, zoals nu heel veel bomen in bloei staan. Ze zullen dan ongetwijfeld sierlijk hebben uitgezien in het visioen wat Johannes zag. Maar ze hebben een bijzondere naam, een bijzondere betekenis. Het is de levensboom. Ja, als je leest, er staat de boom des levens. Ja, dan zou je nog kunnen denken dat het één boom was, zoals er ooit in het paradijs. Las je dat misschien in de kinderbijbel, hè? In dat paradijs stond in het midden één boom, de boom des levens. Maar Johannes gebruikt hier in het Grieks een woord wat als het ware een algemeen woord voor bomen is. Je zou kunnen zeggen het geboomte, de levensboom. Want het beeld wil wel zijn, hè, daar stromen die heerlijke rivieren. En overal bij die rivieren, daar staan meer dan genoeg allemaal van die bijzondere bomen des levens. En ze dragen de vrucht. Ooit in het paradijs, toen wij ons vergrepen hadden aan die andere boom, toen konden we van deze boom niet meer leven. Van deze boom niet meer eten. En de dood is gekomen. Het is zo'n eenvoudige zin. Het is zo heftig waar. De dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Het zij dat je 19 bent, zij dat je 83 bent, of welke leeftijd ook. Als dat nou het eindeloze refrein zou zijn gebleven, en ik zou het niet anders kunnen maken, jij ook niet. Als God zelf er niet voor zorgt, dat die boom des levens, oh inderdaad, het ging toen wel op slot. Maar gelukkig niet dat die definitief weg hoeft te zijn. Zie hem, hij staat daar weer. En hij draagt vruchten, geen verboden vruchten. Maar elke maand een bijzondere boom. 12 keer per jaar, genoeg, meer dan genoeg vruchten om van te plukken. En om ervan te leven. Zo goed als dat zal zijn. Geen dood meer. Ook nooit meer sterven. Ik weet nog dat er ooit op catechisatie een keer een gesprek ontstond toen een jongere aan mij vroeg, maar dominee, wie zegt mij nou dat op de nieuwe aarde het weer niet fout gaat? Want ja, de eerste keer ging het ook fout, dus waarom zou het dan ook niet fout kunnen gaan? Nou ja, ik zou natuurlijk eenvoudig kunnen zeggen, wacht maar af, je zult zien dat dat wel niet zal gebeuren. Maar hoe weet ik dat? En dan kan ik alleen maar zeggen, omdat ik weet dat God zo eerlijk is. Hij zei het de eerste keer ook, als je dat doet, dan gaat dat gebeuren. Als dat mogelijk zou zijn, hij vertelt het eerlijk. Dan zou hij het ook zeggen, als het weer aan het laatst van de Bijbel zo zou zijn. Maar, ik waarschuw je, kijk uit, dat het weer niet alsnog fout gaat. Nogmaals, als dat zo zou zijn, dan zou God het ons eerlijk zeggen. Maar hij hoeft het niet te zeggen. Die levensboom staat er. En meer dan genoeg vruchten om tot in eeuwigheid van te leven. En alle heidenvolken, hè, want inderdaad het perspectief gaat wijd. Jeruzalem is niet alleen meer voor Israël. Alle heidenvolken die er mogen zijn, die zullen in de geneeskrachtige bladeren, zouden wij zeggen, zullen ze genezing vinden. Voor eeuwig voor goed genezen te zijn. Van al onze lichamelijke kwalen. Coronavirus en wat niet al. Alle soorten van kanker. Van pijn, van chronische ziekten. Ook van al het psychische lijden. Genezen, nooit meer depressief, nooit meer in de war, nooit meer angstig, nooit meer dodelijk bevreesd en moedeloos. Wat een boom, wat een bladeren. Dat er inderdaad geen ziektekiem, helemaal niets meer, ooit nog enige ruimte zal hebben om kwaad te doen en genezen te zijn van die ergste kwaal, de zonde. Er zo van genezen te zijn dat je het niet meer kunt, het ook niet meer wil. Echt genezen. Totaal. Lichamelijk, psychisch, geestelijk. Heel bijzonder. Dat is wat de Heere doet. En wat Hij zegt. Kom, wees bemoedigd. Hou je eraan vast en laat het je uitzicht zijn. Je hoop in het geloof. Van deze God en van deze Christus. En aan het derde het zinnetje. En er zal geen vervloeking meer zijn. Zou u het kunnen raden? Waarom zou de Bijbel, waarom zou Johannes, waarom zou de Heilige Geest dat er nog even als het ware heel kort bij zetten? Nou, denk weer terug aan het eerste paradijs. Weet u nog? Op het moment dat Adam en Eva eruit moesten, werd het nog wel zo gezegd tegen Adam en Eva. De aarde zal vervloekt zijn van nu af aan. Ja, letterlijk datzelfde woord. En dat betekent dat de aarde zal geen plek zijn om ongestoord en heerlijk en veilig te kunnen wonen en leven. Maar doorns en distels als het beeld van alle ellende ook. Hè? Van heel de aarde, van heel de schepping. Die onder zoveel dingen gebukt gaat en stuk gaat. Denkt u maar aan alle klimaatveranderingen. Alle problemen inderdaad. Om onze planeet leefbaar te houden. De vervloekingen op deze schaal. En alles wat doorgaat. Hè, tegen Eva wordt het gezegd. Met alle pijn en smart. Zul je kinderen baren. En kinderen adopteren. Het pijn en smart. En het zweet van je aanschijn. Zo zal het zijn. En als je dan nog denkt aan het ergste, het diepste. Het woord van een eeuwige vervloeking. O dat, kijk. Echt, het is een heftig woord, maar hier staat het. Het zal er niet meer zijn. Onvoorstelbaar. Maar zo waar. Als dat God God is. Zo waar als Hij het belooft, zo zal het ook zijn. Dan zal er nooit meer ook maar iets zijn waarvan je denkt, jammer. Alleen dat al, nooit. Jammer dat het nou zo gaat, of dat het zo tegenliep, of dat het stuk ging, of dat dat moeite kost, of ons verdriet heeft gebracht. Helemaal niets, nothing. Alleen maar waar de zegen in is. Geen enkele vervloeking meer. Dan schrijft de apostel Paulus in Galaten 3. Want er hing ooit één iemand aan een kruishout. En wie aan een kruishout hangt, die is vervloekt. Dat weet u. Want de Heer Jezus al die vervloeking op zich nam. Het allerergste, alles bij elkaar op één hoop, wat een massa. Het droeg en het wegdeed. Dat zal Hij voor eeuwig dan laten blijken. Geen enkele vervloeking meer. Ik kan me niet anders voorstellen, u wel. Ik zou bijna zeggen, dat zal zo verbazingwekkend zijn. Helemaal niets, maar dan ook helemaal niets meer. Wat tegenvalt, wat teleurstelt, wat mislukt, wat fout gaat en wat je fout doet. Helemaal niks. Zo groot zal het zijn op die nieuwe aarde. Nou, vervolgens, ik zei het al, ik zei toen vers 4, maar het is vers 3, hè. De troon van God en van het Lam zullen daar zijn op die nieuwe aarde. Op zich wonderlijk, toch? Want als ik jou vraag, de troon van God, waar is die? Dan zullen we allemaal zeggen, jong en oud, God woont op zijn troon in de hemel. Maar probeer het even met mij mee te denken, dan kan ik het u uitleggen. Het is waar dat Gods troon in de hemel staat, maar met name ook al in psalmen en in meerdere woorden in het Oude Testament, daar stond geschreven dat maar God troont ook in het bijzonder in de tabernakelen, in de tempel en in het heilige der heiligen. Daar stond de ark en die ark werd wel genoemd als een voetbank van Gods voeten. Als het ware, zo werd het onder woorden gebracht, God zit daar op zijn troon en die ark, die mooie gouden plaat, daar rusten zijn voeten op. Hier kun je als het ware zijn aanwezigheid denken. Hier leeft en hier regeert, hier zit God op zijn troon. Als u dat nog kunt herinneren, in het vorige hoofdstuk was het nieuwe Jeruzalem beschreven in de vorm van een kubus. Even lang en breed als hoog waren de zijden daarvan. Ik heb u toen uitgelegd, dat was ook zo in de tempel. Het heilige der heiligen was ook in afmetingen van een kubus. En inderdaad, op deze nieuwe aarde hadden we gelezen, er is geen tempel meer. Het gebouw op zich is er niet meer, want God woont daar. Helemaal op die nieuwe aarde, maar nog wel zichtbaar zijn troon uitgebeeld. En dat God daar is, zit op zijn troon. Ik zei aan het begin dat de laatste bladzijde is meer en groter en rijker dan de eerste bladzijde over dat paradijs. Jongens, als je gelezen had in je kinderbijbel, wat stond daar verteld? Elke dag kwam God even op bezoek bij Adam en Eva. Bijzonder, hè? Wat zal dat mooi geweest zijn. En hier staat, God is er en hij blijft. Hij zet er zijn troon neer. En naast hem de troon voor zijn zoon, het lam. En je kunt hem altijd zien, het staat er ook achteraan. We zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Als ik nog even dit mag zeggen ook. Kinderen van God die sterven zullen God zien. Die mogen in de hemel zijn. Maar uiteindelijk gaat het om de nieuwe aarde. Dan zullen de kinderen van God weer hier zijn op deze aarde. Die mooie nieuwe aarde. Niet erg, want God komt zelf ook naar die nieuwe aarde. Hij is daar. Ik kan me werkelijk niet voorstellen, maar wat een gedachte gemeent, of niet? En daar zal God zijn. Dat je hem zo kunt zien in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid, op zijn troon en het lam naast hem, de Heer Jezus Christus. En zijn dienstknechten, zij dienen hem met een hartelijke vreugde. God te dienen met aanbidding, met liefdevolle toewijding. Met alles wat je hart ook maar zou kunnen. Om voor deze God de lof en de eer te brengen. Zo hem te dienen. Kom gemeente, leer het op deze aarde. Anders weet je niet hoe dat moet zo meteen. Leer het nu. Om hem te dienen. Hem lief te hebben. Met je hart. Stop met het dienen van afgoden. Welk het ook is in uw of in jouw leven. Maar dien hem. Deze God. En het Lam. Leer het. En je zult er steeds meer zin in krijgen, ernaar verlangen, om hem straks ongestoord en volmaakt te dienen. Zij zullen hem dienen en hem zien van aangezicht tot aangezicht. Niet via videobellen, hoe machtig het ook is, de techniek. Inderdaad, ik kan u niet zien, maar u mij nu wel. En dan merk je wel, ja, we zouden elkaar toch heel graag van aangezicht tot aangezicht willen zien. Zo is het ook. Al heb je verkering en je bent verliefd, je kan heel de dag wel videobellen, maar hem of haar te zien van aangezicht tot aangezicht, dat is het, hè, wat je hart verlangt. Zou jij God willen zien? Zou je de Heer Jezus willen zien? Hij die zoveel liefde heeft voor jou. Die God zo groot en zo heerlijk, zo heilig en zo rechtvaardig. In zijn majesteit. Dien hem en dan zul je hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. En het zal goed zijn. En je zult iets hebben op je voorhoofd. De naam van God staat op je voorhoofd geschreven. Het is een uitdrukking die al een paar keer eerder kwam in het boek Openbaring, ook als het ging over de antichrist. Ik heb er toen het een en ander van gezegd ook. Maar nu, je mag aan twee dingen denken. Ik denk dat ze allebei wel waar zijn. Jij hebt het misschien wel eens gezien op de televisie of in een film of in de krant, dat je Joden ziet die op hun voorhoofd hebben ze een klein kokertje. En daar staan de kernwoorden in uit de Bijbel. Onder andere dat woord wat wij vanmorgen ook gelezen hebben, gehoord hebben. Luister Israël, de Heere uw God, de Heere is één en je zult die Heere lief hebben. Nou, dat dragen ze daar op de nieuwe aarde altijd mee. Jazeker, wij zullen eeuwig de Heere lief hebben. Maar het kan ook zijn, wellicht is dat toch wel de meest aannemelijke uitleg ervan. Hiervoor staat geschreven over dienstknechten die hem dienen. Ja, en ik had geschilderd, hè, het is het beeld van het heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen werd God gediend door één persoon, de hoge priester. En de hoge priester die had een gouden diadeem op zijn voorhoofd. Nog veel mooier dan de diadeem van koningin Maxima. En daar stond op geschreven, voor de Heere de Heilige. Daar ging het de hoge priester om. In alle heerlijkheid. De Heere die de Heilige is. In zijn hoge majesteit. In zijn genade, in zijn liefde, voor alles wat hij doet en geeft voor Israël. En zo voor altijd op je voorhoofd, als het ware ook zichtbaar, dat iedereen het van elkaar kon zien. Ja, daarvoor leven wij hier, voor de Heere, omdat het Lam voor ons stierf. Zo. Zo wordt daar geleefd en de Heere lief gehad en gediend. En vers 5, dan zal er geen nacht meer zijn. De zon en de maan zijn niet meer nodig. Ik kan weer met u teruggaan naar de allereerste zinnen zelfs van de Bijbel. Het eerste wat God zegt, er zij licht. En uitleggers van de Bijbel en denkers over het geloof hebben zich altijd erover verbaasd. Hoe kan dat nou dat er licht is, terwijl op de derde dag worden pas de zon, de maan en de sterren geschapen? Nou inderdaad, die planeten die zijn er nu wel in de schepping in het heelal. En onder andere, dankzij de zon hebben wij het licht. Maar daar staat het al in Genesis 1. God kan het licht scheppen zonder dat er al een zon of een maan is. En dat is het aan het einde weer. Wat zal dat zijn, hè? Ja, we zullen het zien als we in geloof leven en sterven. Het licht anders, heerlijker dan het zonnelicht. En dat is al zo heerlijk en zo stralend. Dat heerlijke licht puur alleen van God. Dat Hij zelf, Hij verlicht hen, als het ware vanaf die troon van God. Is het zo één en al licht rondom hen heen. Dat er inderdaad geen zon, geen maan meer nodig is. En dan de laatste zin. En ze zullen als koningen regeren in eeuwigheid. Het gaat er niet om nou te denken. Nou, net werd er gesproken over dienaren. Dat lijkt me nog een beetje een nederige taak. Maar nu gelukkig, er wordt ook nog gesproken over koningen. Nou, hou het maar dicht bij elkaar. Deze dienaar is een koning en deze koning is een dienaar. Ja, wilt u dat onthouden? De dienaren hier zijn koning, maar de koningen zijn ook dienaar. Dat gaat samen op. Maar wel als koningen te heersen. Nou, ik zei het nog, hè? Ik ga het weer één keer herhalen. Toen God alles geschapen had aan het begin in Genesis, toen zei hij tegen de mensen, Adam en Eva, en heel deze schepping geef ik aan jullie in beheer. Van oorsprong hetzelfde woord. Dat is geen succes geworden. Daar brengen wij mensen niet zoveel goeds van terecht. En we hebben het woord vervloekingen gehoord, maar God geeft het niet op. Hij geeft het terug. Je zult de schepping mogen beheren. Met alles, ik zou bijna zeggen, ja, je kunt je vermoedens, je fantasie de loop laten. Maar één ding mag het wel betekenen. Die hele mooie nieuwe aarde, die nieuwe schepping. Dan zul je echt daar in een goed en in een genadig beheer die nieuwe aarde mogen leven. Dat wil ook zeggen als koning heersen. Alle machten zullen uitgebannen zijn en weggehouden worden. Geen enkele macht van zonde, duivel of dood zal er meer kunnen komen. Want Christus en God op de troon en al zijn kinderen regeren mee. Tot in alle eeuwigheid. Ongestoord. En onbeperkt. Als wij soms hier op aarde denken, er zijn dingen mislukt, dingen die ik niet kan, die ik niet kon, die ik niet kon volhouden, die ik niet kon opbrengen. Ja, dat is onze werkelijkheid. Maar hier, Psalm 1 zingt er van, al wat hij doet, zal wel gelukken. Alles zo volkomen. Wat zal het goed zijn met alles wat je maar te doen hebt en doen mag. En wat er kan zijn op die nieuwe aarde. Maar nogmaals, het is in één laatste zinnetje samengevat. Als koningen te heersen in alle eeuwigheid. Ja, mensen die als slaven in Egypte waren, als slaven van de zonde, verslaafd aan de zonde, machteloos tegen de duivel en de dood. Maar dan als koningen heersen tot in eeuwigheid. En gemeente, God is God. Wat hij belooft, doet hij. Wel, laat dat het uitzicht en de hoop van u en van jou zijn. Amen. We gaan zingen van Psalm 149, de versen 1 en 5. Psalm 149, vers 1 en 5. Thank you. In onze voorbeden zullen wij bidden om troost en kracht voor de familie Bongers, waarvan gisteren hun man en vader is overleden. Voor de familie Slootweg in het gemis van Sjenne. We zullen ook bidden voor de heer Bendeler in Swinhoven, die ook getroffen was door het coronavirus, maar naar we hopen ervan mag herstellen. Brengende dank mevrouw Van Aals dat ze thuis kwam na vanwege coronavirus in het ziekenhuis te hebben gelegen. We zullen ook bidden voor onze broeder Henk Oosterveld, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege een herseninfarct. We zullen bidden en danken met onze koning en zijn gezin dat hij afgelopen week jarig was. We zullen danken en bidden. Heere, alle eer en alle aanbidding voor dit machtige perspectief. Meer nog dan uw eerste schepping zal uw nieuwe schepping zijn. Zo groots, wat een liefde, wat een goedheid zal het zijn. Wat zal u schitteren op uw troon en het lam aan uw rechterhand die alles voor me deed. En Heere, dat leven in al zijn zaligheid, wat zal het goed zijn. Leer het ons u te dienen, u lief te hebben en zo met dat uitzicht te kunnen leven en te kunnen sterven. Het zegen ons daarin van jong tot oud. Wees ons goed en nabij. Bidden wij, Heere, zeker als wij weten van moeite, van zorgen, van verdriet, dat wij het weten, ja, nu leven wij nog in deze wereld. Kort gezegd, maar o zo waar. Deze wereld waarvan alles is, o zeker gelukkig, wij danken u voor al het fijn, al het goede, alle liefde dat er is. Maar Heere, wij bidden u, ontfermt u zich over ons in alle ellende, in de moeite en in het verdriet. Dat bidden wij, Heere, voor hen die ziek zijn, ernstig ziek zijn, getroffen door een coronavirus. Heer, u wilt daarin ook goed en nabij zijn. Wij danken u dat u dat deed in het leven van mevrouw Van Aalst. Wij bidden u voor de heer Bendeler, draagt u hem er doorheen en geef hem herstel en nieuwe krachten. Wij dragen Henk Oosterveld aan u op. Zegent u de medicijnen, Heere, geef herstel. Wij danken u dat u ook daarin zijn God bent en blijft. Zegen hem met Matti en zijn kinderen. Heere, wij bidden u voor hen die in rouw en verdriet zijn gedompeld. U kent ze, o Heere, dat schokkende, het sterven van Sjenne. Wij bidden u voor haar ouders, voor Jolien. Wij bidden u voor allen die zoveel van haar hebben gehouden rondom haar. Heer, hoe zouden wij het verdriet kunnen dragen? Het zware van haar levensweg, zo diep en zo donker. O Heere, wij danken u dat u haar kende en dat Sjenne u kende. En dat zo, Heere, u ook haar God bent geweest door al die diepten heen. Wij bidden u, geef troost en kracht. Om het verdriet te dragen, wees nabij donderdag, de dag van de begrafenis. En Heere, ga met hen mee op hun levensweg. Zegen, Heere, onze jongeren van de gemeente, als het zo schokkend dichtbij kan komen dat niet alleen oude mensen sterven. Heer, u weet wat het ook voor hen doet. Wilt u hen daarin ook de weg wijzen van geloof en vertrouwen op u? Wilt u hen sterken, Heere, als voor hen soms ook de levensomstandigheden zwaar en moeilijk zijn? Heere, gedenk onze jongeren. Geef ze de moed en de kracht om te kunnen leven. Een toekomst te hebben, ook al is ze soms nog zo wankel op dit moment. Heere, zegen allen die weten van psychisch lijden. U kent ze, Heere. Wij bidden u dat zij niet onder bezwijken zullen. Maar geef uw troost en uw kracht door alle diepte heen. Wij bidden u, Heere, voor mevrouw Bongers en haar gezin. Kent haar, Heere, nu ze haar man moet missen, vader en grootvader. O Heere, wat waren het ook moeilijke jaren, de afgelopen jaren. Wilt u hen ondersteunen en de kracht en de troost geven. Dan laat het zo zijn dat de dood niet het laatste woord zal hebben. Heer, gedenk ons land en volk. Wij bidden u voor onze overheden. Geef daadkracht, geef inzicht. Geef uw zegen, Heere, op alles wat we soms werkelijk niet meer kunnen bevatten en kunnen behappen. Het overstijgt ons kunnen om crisis in te dammen, om problemen te bezweren. O Heere, schenk uw kracht en uw wijsheid aan allen die daartoe geroepen zijn en de gave hebben van wetenschap, van kunde. En geef, Heer, dat er mogelijkheden zijn om de ziekte te bedwingen en te kunnen weerstaan. Wij bidden u voor onze koning, zijn vrouw, zijn kinderen, de familie. Wij danken u, Heer, dat hij een nieuw levensjaar mocht ingaan. Hoed en bewaar hem in het leven, geef kracht en gezondheid en stel hem tot een zegen voor ons land en volk. Gedenk uw kerk wereldwijd, zegent u het werk van de zending. Laat uw evangelie tot aan de uiteinden van de aarde vrucht dragen. Gedenk uw volk Israël. Behoed en bewaar ze in vrede. En laat ze weten dat het nieuwe Jeruzalem er zal zijn als u komt. En dat zij ook, Heere, zullen weten. Dan zal er de troon staan van u en van het Lam, Jezus de Messias. Heere, maak alle dingen waar. Naar uw trouw, naar uw belofte. Verheerlijk zo uw grote naam. Hoor ons gebed. Aanvaard de dank en de eer die u toekomt, nu en eeuwig. Amen. Nou, de kinderen zullen vast nog wat hebben na te praten met papa en mama over wat je las in de kinderbijbel, wat je misschien nog gehoord hebt over de preek. Die bijzondere verhalen, dat bijzondere bijbelse vertelling over het paradijs en aan het einde weer die mooie nieuwe aarde. En heb de Heer Jezus lief, zei ik in de preek, dat jij daar ook zult zijn. Na afloop van deze dienst zullen we, zoals gebruikelijk is na onze Koningsdag, de twee coupletten van het volkslied van het Wilhelmus zingen. En nu sluiten we af met Psalm 89, vers 1. Psalm 89, vers 1. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.